16. Ja, 15 hebben we niet gedaan, dan zie ik het weer. Maar aangezien tijd toch niet bestaat, zullen we maar een hoofdstukje lezen. Men moet niet denken dat de echte contemplatie een gave zou zijn die men gratuït noemt. Het is een heiligmakende genade. Daar, zoals wij al gezegd hebben, de echte contemplatie niets anders is dan een smakelijke ervaringskennis van God. Deze gaat uit boven ieder menselijk kennen en redeneren. Het is een ervaringskennis die liefde is en uit liefde voortkomt en de liefde nu uitwerkt. Ja, dus hij maakt hier een onderscheid tussen zogenaamde gratuïte gave genade en de heiligmakende genade. Dus de heiligmakende genade wil eigenlijk zeggen, ja, ieder mens heeft heiligmakende genade gekregen. Dus allemaal hebben wij de genade gekregen om die weg van heiligheid te gaan. Gratuït is meer, dat zijn bijzondere gaven. Nou ja, wij maken van mystiek altijd liever een bijzondere gave. Kijk, je hebt mystieken en wij zijn gewone mensen. Wij zijn gewone mensen. Mystiek is iets wat bij het gewone leven hoort. Dus iedere mens is geroepen om die mystieke weg te gaan. Om die weg te gaan van het smaken van God. Om zich bewust te worden dat God gesmaakt kan worden. Genoten kan worden. Dus de weg om te kunnen gaan genieten. Om te kunnen gaan genieten van dat wat is. En dat is echte contemplatie. Dus echte contemplatie is dus ook niet iets aparts. Iets wat je, ja, dat hebben alleen maar sommige mensen last van. Nee, als je gewoon je ogen open doet, als je je ogen open doet, zie je niets anders dan de werkelijkheid van God. En daarom dat ik dat voorbeeld van op het station gaan zitten of op de Vierdaagse gaan zitten en kijken naar al die mensen die door God bemind worden. En vooral ook die mensen die niet in jouw kraam passen. Kijk, wij maken het liefst een scheiding van, nou ja, kijk, dat zijn de goeie en dat zijn degenen die er niet bij horen. En als ze nou allochtoon heten, Of een ongewenste vreemdeling. Dus een tijd stond er bij ons aan de overkant van de straat op een huis, op een muur, met grote letters geschreven: geen mens is ongewenst.
Iedereen mag er zijn. Iedereen mag er zijn.
Ja, iedereen mag er zijn. Dus het feit dat iemand mens is, en dus geschapen is, betekent dat hij door God bemind wordt. Ook al ontkent hij het zelf, dat maakt verder niks uit. Ieder mens is door God bemind. Dat is de heiligmakende genade. Dat is echt de contemplatief. En die heeft dus een smakelijke ervaringskennis van God. Als je hart klopt en je daarvan bewust wordt, dat je dat hart niet zelf aan het werk gezet hebt, dat jij niet de oorzaak bent van het kloppen van het hart, dan heb je al een mystieke ervaring. Zo simpel. En deze, zegt hij dan, gaat uit boven ieder menselijk kennen en redeneren. En daar hoef je niet voor naar een bezinningsdag te gaan. Daar hoef je geen cursussen voor te volgen. Dat weet je al lang. Dat weet je al lang dat God jou bemint. Het is een ervaringskennis die liefde is. Uit liefde voortkomt en de liefde uitwerkt. Het is dus dat weet hebben dat je bemind wordt, dat God je onvoorwaardelijk bemint, dat is dus liefde, alleen dat weet hebben al, dat komt dus uit liefde voort en die werkt ook liefde uit. Dus die maakt ook dat je niet anders meer met andere mensen kunt omgaan. Dat het je niet meer lukt om andere mensen uit te buiten, om andere mensen in de grond te trappen, om andere mensen aan de kant te schuiven. Dat lukt je niet meer.
Dus die liefde die uit zich in daden.
Ja. Ja. Ja, zo concreet. Dus die kan niet anders dan zich in liefde in daden
daar, niet van elkaar te scheiden.
Nee, dat is, dus wij scheiden dat. Hè? Dus van je gaat zondags naar de kerk en daarna ga je het doen. Ja.
Werkwoord.
Ja, werkwoord. Dus het zit in alles. Het zit in alles. Terwijl wij het liefst van ja, ik ben op God gericht. Maar ja, daar heb ik zo weinig tijd voor, want... Nee, het is een bewustwording. Het is een bewustwording in de dingen die je doet.
Het is groeien van je gevoeligheid.
Ja, het is dus het steeds meer gaan zien wat is. Daardoor zegt hij de echte contemplatief God onbegrensd bemint. En naar hem verlangt, dus de echte mens, iemand die werkelijk mens geworden is. En die dus in dat mens zijn is gaan zien wat de werkelijkheid is. En dat de hele werkelijkheid van God vervuld is. Dat is de echte contemplatief. Kijk, hij maakt een onderscheid tussen, natuurlijk, je kunt wel braaf in een contemplatief klooster gaan zitten. Maar dat helpt geen barst. Dus in de 20e eeuw is Dag Hammarskjöld een van de grote contemplatieven. Maar die had geen tijd om braaf ergens in een klooster te zitten. Nee, Hammarskjöld is de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dus die, de Saint-Exupéry heb je een vliegenier. Dus dan zie je juist het groot. En volgend jaar zullen Simone Weil gaan doen, die werkt in een fabriek. Dus al die grote contemplatieven zijn mensen die gewoon de gewone dingen doen. En contemplatief zijn dus in die gewone dingen doen, tuin, spitten, aardappelen, schillen, etc. Daarin zien hoe God aan het werk is. Dus de echte contemplatief die God onbegrensd bemint en naar hem verlangt, verdient hij dit ook voortdurend door de werking van zijn verlangen. Het verlangen wat dan zegt, dan komt weer bij Jezus Sirach, wie mij eten, zullen nog meer naar mij hongeren. Dus je krijgt steeds meer verlangen om God te beminnen. Dit verlangen gaat echter met angst gepaard. In tegenstelling met dat van de gelukzalige, van wie gezegd wordt, zij, dus engelen, verlangen God te schouwen. De gelukzaligste mensen in de hemel, zeg maar. Maar hier op aarde gaat het altijd met angst, omdat het ons namelijk, het gaat ons te boven. En dat is de angst. Dus ik verlang veel meer dan ooit waarheid kan worden. Dus de angst tekort te schieten, de angst het niet te halen. Ja. Maar ja, omdat God zo onbegrensd is, zo oneindig is. Ja. Maar ik ben maar met gewone dingen bezighouden, maar met God loop ik toch een blauwtje. Ja. Dus die angst tekort te schieten. Maar ik schiet per definitie tekort. Maar hij zegt, Rusbroek dan, dat is de hoogste trap om God naderbij te komen. Dus te gaan zien, ik kan niet, wat we net ook zagen, hè? Ik kan niet. Nee, ik kan niet. Want omdat ik niet kan, kan God werken. Dat is de ruimte waarin hij zijn werk kan doen. De reden is dat wij hier beneden van God smaken, dat wat wij hier beneden van God smaken, ons gegeven is als gedeeltelijk en deelbaar. Op een manier dat een gedeelte, of schoon het bevredigt, het smaakvermogen niet totaal vervult. Kijk, wij smaken God, maar dat kleine beetje wat wij van God smaken, dat is maar een stukje. Dus in dat smaken van God ontstaat het verlangen om God helemaal te willen smaken. Maar ja, dat helemaal past niet in mij. Dus ik ben te klein. Dat is het enige probleem. Ik ben te klein.
Maar ik praat over kwantiteit. Klein beetje God te veel groot. Kan dat?
Nou, het nee, jawel, dus in de zin van in mijn bevattingsvermogen, in mijn mogelijkheid te ontvangen. In mijn mogelijkheid te ontvangen. Daar zit kwantiteit, omdat ik begrensd ben. Dus het probleem is niet dat God begrensd is. Dus God is onbegrensd. Maar ik ben begrensd. Dus in die ontmoeting met God loop ik tegen mijn begrensdheid aan. En die doet mij pijn. Omdat ik, terwijl ik God schouw, ik hem helemaal zou willen. En niet dat kleine beetje wat er maar in mij past. Dus dat is het spanningsveld. Hè? Dus ik word permanent over mijn grenzen heen getrokken. En ik zou God helemaal willen beminnen. Maar ja, verrekt, hoe doe je dat?
Hij is beschikbaar, toch?
Ja, hij is beschikbaar, maar ik kan dat niet. Ik red het niet. Ik loop tegen mijn grenzen aan. Dus God in zijn onbegrensdheid, die zet mij voortdurend op het verkeerde been. En dat geeft angst, want ja. We lezen verder.
Met een knipoog.
Dus het is allemaal deelbaar, of schoon het bevredigt. Maar het zet dus aan om nog meer te verlangen, zoals een druppel ambrosijn op onze tong deze prikkelt, om er des te meer van te verlangen. Naar gelang dit heerlijker is. Dus dat ambrosijn geldt als een soort godendrank. Dus dat is iets wat heel lekker is. En daarom heet het ook godendrank. Maar ja, als je daarvan proeft, dan krijg je steeds meer trek. Terwijl meestal is het zo van je drinkt iets of je eet iets en dan ben je verzadigd. Maar dus het beeld eigenlijk van iets wat je eigenlijk alleen maar meer dorst en honger van krijgt. Wat is dit wonderbaar, zegt hij dan. De gesmaakte godheid vergroot de omvang van onze honger. Naarmate we meer van God smaken, krijgen we ook meer honger. En doet de ziel in God groeien tot bijna in het oneindige.
Dus,
nou, als u even niet oplet.
Maak ik nog een klein kans?
Ja, een hele grote kans zelfs. Maar ja, het probleem is dat je oplet. Dus als je in zelfvergetelheid, je helemaal in God verliest, ja, wordt alles mooi, geniet je van alles. En ben je tevreden over wat hij aan het doen is? Maar zover ben ik nog niet. Nou, het probleem is dat ik natuurlijk. Hè, wat, als je dat nou, dat ik nou buiten de deur zet bij het oud vuil, kan hij zijn kans grijpen.
Zo erg.
Ja, zo simpel. Ja, omdat wij ja, zo angstig zijn en zo op zoek zijn naar onze eigen veiligheid en dus voortdurend de deur op slot houden, overvalt hij ons in de nacht.
Je moet dus zo onbevangen zijn als een kind. Hè?
Ja.
Wordt als een kind.
Wanneer je lekker ligt te slapen.
Als je slaapt.
Als je slaapt.
Dat is ook het punt.
Komt hij als een inbreker binnen?
Nee, dan gaat de wekker af.
Dan gaat de wekker af.
En als hij dan doorslaat, dan moet hij verder.
Dus hoe meer onze ziel smaakt en proeft, des te meer wordt zij onverzadigbaar. Omdat zij het oneindige dat zij proeft, niet kan vatten. Dus je raakt steeds meer in het ongereden. Dus hoe dichter je er bij God komt, hoe meer het gevoel hebt van ja. Het lukt toch niet. Het lukt toch niet.
Het laatste stapje dan. Hoe vindt dat plaats?
Nou, dus ja, in dat ik kan niet. In dat ik kan niet is zeg maar de lens. Waardoor je kunt gaan zien dat in dat niet kunnen van jou. God zijn werk doet. Zijn werk van liefde. Dat God door jou Ja, nou, dat is wel. Je bemint iemand. Ja, dat doe je allemaal binnen jouw beperking. Binnen de reden, dus binnen de voorwaardelijkheid. En toch ontdek je vaak, terwijl je ontdekt dat je die ander niet kunt beminnen, omdat die zo tegen alles van jou ingaat, en dat je dan toch iemand bemint, dan denk ik, dat kan ik helemaal niet, en toch gebeurt het.
Het gebeurt.
Het gebeurt. Het overkomt je. Dat komen we in het volgende. Dus je ondergaat eigenlijk. Je ondergaat die liefde van God. En dan gebeuren de wonderen. In ons. Hieruit, zegt hij dan, zal men kunnen verstaan wat de mystieken met Sint Dionysius, en dan heeft hij het over Dionysius de Areopagiet, 4e eeuw na Christus, zeggen, namelijk dat pati divina, het ondergaan van het goddelijke, zich niet voltrekt zonder innerlijke, vitale, vrije, verdienstelijke activiteit. Dat ondergaan zelf, dat is hard werk. Dus God aan het werk laten, God aan het werk laten en je handen thuis houden, dat is hard werk. Dat is een activiteit. Het is echter God verstaan, ervaren en smaken op een manier die uitgaat boven ieder zoeken naar gelijkenis of verschil en iedere uiteenzetting. Wij zijn altijd op zoek naar verschil. Dus van de echte contemplatief. Nou, dus dan nou, alsof de ware contemplatief. Zo van, er is verschil tussen de, nou, iemand die wat verder is. En dat is natuurlijk wat wij altijd willen weten. Hoe ver ben ik al? Hoe ver ben ik al op de geestelijke weg? Ja. God mag het weten. Want de vraag is niet hoe ver ik ben. De vraag hoe ver God is. Ja. Ja, en daar hebben we gelukkig hebben we geen zeggenschap in en niks mee te maken. Dus ik was laatst een keer bij iemand van 96 ook. En die in een verzorgingshuis en die hadden ze, toen ze eigenlijk niet goed was, hadden ze naar een ziekenhuis toegesleept. Omdat, ja, dat moest dan zo nodig. En ze zei van, ja, wat moeten ze toch met me? Waarom laten ze me niet gewoon rustig? En toen zei ze van, ja, wanneer is het nou mijn tijd? En toen keek ik haar zo aan. En toen zei ik, wanneer is het nou zijn tijd? Mijn tijd, ja, mijn tijd. Alsof die tijd van mij is. Dus dat andersom kijken. Dus ze zetten je voortdurend op het verkeerde been, waardoor je wel andersom moet gaan kijken. Maar wij zeggen gelijk van, ik ben een beetje verder, ik ben een beetje verder, ja. Ben ik nou ondertussen en mystica van mysticus. Kijk, de zogenaamde grote mystieken. Daar plaatsen wij dan een hoofdletter bij. We zetten het op een soort verhoog. Waardoor wij er geen last van hebben. Terwijl natuurlijk, dus wat we vandaag ook heel erg zien, het gaat om mystiek met een kleine letter, want ja, het is al begonnen. Het is al begonnen toen je hart begon te kloppen. Ja, dat je geen wereldberoemde mystieke teksten geschreven hebt, dat is niet zo belangrijk. Het gebeurt, zegt hij dan, doordat de geest wordt opgetild en opgeschort in God. Die hem aantrekt en verrukt boven ieder zintuigelijke en gewone werking. Kijk, wij zitten in van wat wij doen, wat wij kunnen. Dus de zintuigelijke en gewone werking. Maar dan worden we opgetild en opgeschort. Dus we worden een beetje buitenspel gezet. En doordat God ons buitenspel zet, kan hij zijn werk gaan. Dus opgeschort, opgetild, boven onszelf uit. Dit doet de mystieken zeggen dat het subject meer ondergaand dan handelend is. Hoewel dit ondergaan in ons een bovennatuurlijke werking is. Zelfs dus dat ondergaan zelf is al niet van ons. Door God voltrokken in ons. En door ons, is dus een soort samenwerking tussen God, ik onderga, maar tegelijkertijd ontvang ik dat ik onderga. Waaraan we dus vrijwillig en waarlijk meewerken. We geven mee. Dat is eigenlijk het enige wat we doen, meegeven. Men noemt het echter werkeloosheid of goddelijk ondergaan, omdat de geest dan niets voelt van haar manier van handelen. Kijk, dat is dus wat de verschil. Dus als je helemaal geconcentreerd bent, helemaal geconcentreerd bent op wat God in jou aan het doen is, word je niet meer moe. Want je bent dan zo helemaal bezig met wat God aan het doen is, dat ja, natuurlijk je handen worden wel moe, of je benen, of je geest. Maar dat is iets wat, ja, daar ben je niet mee bezig. Nou, net zo goed als wanneer je aan het werk bent. Tenminste, ik word altijd moe van de dingen waar ik niet aan toe kom. Dus de dingen die nog op mijn bureau liggen, daar word ik moe van. De dingen die ik doe, daar word ik niet moe van. Dus je wordt moe van wat je niet doet. Wat natuurlijk eigenlijk onzin is, want waarom zou je nou moe worden van iets wat je toch niet doet? Maar gewoon lekker bezig zijn, dan wordt niemand burn-out. En het wonderbare is dat het kan gebeuren dat het verstand, terwijl het zich bezighoudt met een andere persoon of een ander voorwerp, toch deze eenvoudige blik en waarneming van God niet verliest. Terwijl je dus met iets anders bezig bent. Terwijl wij denken dan, ja goed, kijk, ik heb vandaag geen tijd om te bidden. Alsof bidden iets anders is. Dus in al die dingen die je doet, als je daarin je oog op God gericht houdt, ben je de hele dag aan het bidden. Maar ja, wij scheiden het liever van, ja, ik ben druk bezig, ik heb nou geen tijd om te bidden, en dan probeer ik vanavond maar weer een half uurtje te hebben om te bidden. Er was een vrouw ooit, een protestantse vrouw uit de buurt van Zwolle of zoiets, die was heel druk bezig met in haar leven tijd en aandacht hebben voor God. En toen had ze in het najaar had ze een keer een weekje vrij. En toen dacht ze, nou ga ik een weekje naar Vlieland. Dan heb ik de hele week de tijd voor God. En toen kwam ze daar en het was afschuwelijk, want ze werd alleen maar met zichzelf geconfronteerd. En halverwege de week vluchtte ze weer van Vlieland weg. Zei ze, ja, hij was blijkbaar ook op vakantie. Maar toen kwam ze thuis en toen had ze wel foto's gemaakt op het strand. En toen liet ze die foto's ontwikkelen en toen zag ze de voetstappen van God op het strand. Verrekt, hij was er toch. Ze had niet goed gekeken. Dus we zoeken hem ergens anders. Maar ja, hij is, als we nou gewoon aandacht hebben voor dat wat is. Dat wat gebeurt.
Ja, we zoeken het ver buiten ons.
Ja, dat is het probleem.
Terwijl het in ons is.
Ja, dat prachtige gedicht van Teresa van Avila. Als je mij zoekt, zoek dan in jezelf.
Ja, prachtig.
En als je jezelf zoekt, zoek dan in mij. Het hele mooie gedicht wat ja, zo simpel is. noemt echter werkeloosheid of goddelijk ondergaan, omdat de geest dan iets voelt van haar eigen manier van handelen. En het wonderbare is dat het kan gebeuren dat het verstand, dus terwijl het zich bezighoudt met een andere persoon of een ander voorwerp, toch deze eenvoudige blik en waarneming van God niet verliest. Dit gebeurt niet meer en niet minder dan bij onze Heer Jezus, die door zijn verworven kennis zich daarmee bezig kon houden. En tegelijkertijd heel eenvoudig schouwde. En dit niet alleen door zijn zalige aanschouwing, maar ook door zijn ingestorte kennis. Dus in feite ziet hij in Jezus ook een mysticus, die dus rustig bezig was met de verworven kennis, met de dingen die hij deed. Als hij, weet ik veel, bij Jozef nog in de werkplaats hielp of zoiets, was hij gewoon aan het timmeren. Of als hij met zijn leerlingen rondtrok, zei hij, had alle aandacht voor alles wat op zijn weg kwam. Verworven kennis. Maar tegelijkertijd, de zalige aanschouwing, dus zeg maar als God, zag hij de werkelijkheid voorbij de werkelijkheid. Dat is de zalige, zeg maar, zoals de engelen en de zalige kennis. Maar de ingestorte kennis, dat is ook dat hij een contemplatief was. Hij zag voorbij wat te zien was. Dus de wetenschap van de mystieken lijkt dus op de ingestorte kennis van onze Heer Jezus Christus. Hoewel deze kennis toch tegengesteld is aan de menselijke en verworven kennis. Dus die ingestorte, het zien voorbij. Ja, dus als je in iemand gaat zien, iemand die jou hopeloos irriteert, iemand die je afschuw oproept, dat je in die persoon gaat zien hoe die door God bemind wordt. Dus hoe je gaat zien hoe absoluut beminnenswaardig die mens is. Terwijl hij op alle manieren jou tegen de haren in strijkt. Dus kijk, de verworven is dat wat ik kan weten van die mens. Maar voorbij dat wat ik kan weten van die mens, wat ik zie, kan ik gaan zien hoe God naar die mens kijkt. En dan in één keer staat er een totaal andere mens voor mij. Terwijl dezelfde mens daar staat. Zie je ook dus hoe het handen en voeten krijgt in het handelen. Dus mystiek is niet iets van God dat op een vrije zaterdag dan ga ik eens een keer met mystiek bezig zijn. Dus dit soort mystiek is er ook op maandagmorgen. Dus is er altijd. Dus uitzicht in dat gewone, simpele doen. Daarom zegt hij, is het niet verwonderlijk dat de mystieken, ofschoon zij de voornaamste mysteries van ons geloof veel dieper smaken en kennen, toch niet kunnen uitleggen, omdat alles wat zij verstaan geheime woorden zijn die geen mens kan uitspreken. Dus eigenlijk, dat zie je bij al deze mystieken, dat ze tot stilzwijgen komen. Dus van ja, er kan ook eigenlijk niet over gepraat worden. Want alles wat ik zeg is al een vertekening. Alles wat ik zeg is een vertekening. Deze kennis is een vrucht van hun liefde. En als de genieting en smaak van het begeerden, zoals in degene die over de zoetheid van de honing heeft horen spreken en deze daarna geproefd heeft. Dus het gaan proeven van de honing. De mystieken weten immers heel goed dat wij op eigen kracht en zelfs door de handelwijze die het geloof ons schenkt geen enkel positief begrip kunnen vormen van wat God is in zichzelf. God is onkenbaar. En hoe je kunt jarenlang theologie studeren, je kunt voor mij een paar hele dikke theologische boeken schrijven, maar wie God is in zichzelf, dat wordt niet onderwezen in de faculteit, staat niet in de boeken. Daarom geven zij hun verstand gewonnen aan deze oneindigheid die men niet kan begrijpen. Ze geven toe dat je God niet kunt begrijpen. Weten dat het voorwerp, dus God zelf, oneindig beminnelijk is, richten zij heel hun hart en al hun krachten erop hem te verlangen en te omhelzen, terwijl zij hem buiten adem najagen en dag en nacht in ieder ogenblik slechts denken aan hem. Het is prachtig, het is één versnelde beweging naar God toe. En je wordt dan niet langer meer vastgehouden door, ja, door wat ik nog van God begrijp. Als ik nou eerst maar zou weten wie God is, ja, dan zou ik wel God willen beminnen. Ja, vergeet het maar. Want hoe dichter je bij God komt, hoe minder je van God begrijpt. Daardoor verdienen zij uiteindelijk op een of andere manier te smaken en te kennen wat zij niet kunnen begrijpen. Smaakt en ziet. Gustat et videt. Psalm. Dit gebeurt door de liefde en het begeren, omdat het smaakvermogen van de ziel onmiddellijk beantwoord aan het liefdesvermogen. Dus de mogelijkheid om te smaken en de mogelijkheid om te beminnen, die zijn gelijk. Naarmate je dus gaat beminnen, ga je intenser smaken. En naarmate je intenser gaat smaken, bemin je ook intenser. Hoe meer daarom iemand God daadwerkelijk en zonder mankeren bemint, des te meer smaakt hij hem en heeft hij ervaringskennis van hem. Dus je hebt mensen die misschien ongeletterd zijn, die misschien nauwelijks in zinnige woorden kunnen vertellen wat hun overkomt, maar die intens God beminnen. En die hem intens smaken. En ja, je ziet aan ze dat ze weet hebben van God. Maar ja, je moet ze niet vragen om dat op te schrijven of te vertellen hoe dat zit. Terwijl je hebt mensen die kunnen daar prachtige, spannende verhalen over vertellen. Maar je ziet dat ze niet weten waar ze het over hebben. Deze manier van spreken lijkt de scholastieke enigszins kras. Namelijk dat God verlangen hem schouwen is. Ja, de scholastieke, dus de mensen van de school, de academische theologen, dus mensen die weten hoe het zit. Ja, die vinden dat maar kras gepraat, dat God verlangen hem zien is.
Maar zie je dat vaak niet bij de gehandicapten, als je gehandicapten dienst. Dan denk ik van de vreugde van die mensen, die staan zo open. En dan denk ik van, die hoeven verder niet bij na te denken.
Ja, ja.
Hè, dat overkomt ze gewoon zo. Ja. Ik bedoel, ze gaan er gewoon niet mee.
Ja. Ja, dus mensen die gehandicapt zijn, of ik heb het misschien al voorbeeld wel eens gegeven van een vrouw die zwaar gedementeerd was in een verpleeghuis in Friesland ergens. En een gegeven moment zei die vrouw, ja, ik ga dood. Nou ja, goed. Een zwaar gedementeerde, wat zegt hij dan als die zegt ik ga dood? En die pastoraal werker, die reageerde eigenlijk alleen maar door te vragen van, ben je daar bang van? En die vrouw die zei, nee, want er wordt op mij gewacht.
Ja,
dus, hoewel ze dus zwaar gedementeerd was en nauwelijks in staat was om iets zinnigs te zeggen, zei ze precies waar het op aankwam. En was zij een uitstekende pastor van de pastoraalwerkster.
Zij konden door de liefde zeggen.
Ja. Dus terwijl ze dus zeg maar dus het contact met de werkelijkheid in haar dementie kwijt was, was zij het contact met God niet kwijt. Laten zij echter bedenken dat dit huidige verlangen niet bestaan kan zonder een levendige aandacht voor en waarneming van deze grote God die alle begrip te boven gaat. Dus laten die scholastieken die dus denken dat het heel kras is, dat verlangen God zien is, dan zullen zij zien dat men van de ziel, die in deze levendige en liefdevolle aandacht voor God leeft, boven alle dingen uit, die haar voortdurend bewaart terwijl hij drinkt en eet en gaat en komt, terecht zegt dat zij waarlijk God schouwt. Omdat zij haar ogen strak gericht houdt op God, boven alle dingen uit. Maar met een blik vol liefde en verlangen naar hem. Het is prachtig hoe hij hier is. Dus dan zien we dat de ziel die in deze levendige, liefdevolle aandacht voor God leeft, dat die boven al die dingen uit, die gewone dingen, drinken, eten, gaan, komen, dat je dus kunt zeggen dat zo iemand werkelijk God schouwt. Omdat hij in al die dingen de ogen strak gericht houdt op God, boven al die dingen uit. Zijn blik vol liefde en verlangen. Dus, kijk, het is niet iets anders gaan doen. Kijk, ik heb mijn hele leven heb ik hard gewerkt, ben ik actief geweest. En nu ben ik bejaard en dan ga ik contemplatief worden. Ja. Kijk, nu heb ik de tijd. Je kunt er nooit vroeg genoeg aan beginnen. Gewoon je ogen open te doen. Het is je ogen strak gericht houden op God in alles. Dus in de mensen die ik ontmoet, mijn ogen strak op God gericht houden. Dus in de mensen die ik ontmoet, die werkelijkheid van God ontwaren. Voorbij die oppervlakte laag die ik zie. En die oppervlakte laag die ik beoordeel en afmeet aan mijn eigen ideeën, aan mijn eigen waarden en normen en zoals het hoort te zijn. Want geen enkel mens is zoals die hoort te zijn. Hoort te zijn, ja.